Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in 2 Kronieken 16 en daarvan de versen 7, 8 en 9. In diezelfde tijd kwam de ziener Hanani tot Asa, de koning van Juda. En hij zeide tot hem, omdat gij gesteund hebt op de koning van Syrië en niet gesteund hebt op de Heere uw God, daarom is het heer van de koning van Syrië uit uw hand ontkomen. Waren niet de Moren en de Libiërs een groot heer met zeer veel wagens en ruiters? Toen gij nochtans op de Heere steunde, heeft hij hen in uw hand gegeven. Want de Heere aangaande zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om zich sterk te bewijzen aan degenen welker hart volkomen is tot hem. Gij hebt hierin zot gedaan, want van nu aan zullen oorlogen tegen u zijn. Gemeente, de profeet Azaria, dat hebben we de vorige keer gezien, een andere profeet als deze Hanani, zo'n 20 jaar eerder, die had tegen koning Asa gezegd, laat uw handen niet slap worden. Dat was toen Asa terugkeerde van het slaan van Zera de Moor, die met 1 miljoen man tegen hem opgetrokken was. Maar Asa had de naam van de Heere aangeroepen en de Heere had voor Israël gestreden. En toen kwam Asa terug van die strijd, die geen strijd van hem was, maar de strijd van de Heere. En toen kwam die profeet Azaria hem tegemoet en hij zei, nou doorpakken, niet waar Asa, nou doorpakken in de wegen des Heeren. De geest van God sprak hem dat toe door middel van die profeet. Maar die sprak hem niet alleen toe, die werkte het kennelijk ook uit in zijn hart, want wat ging Asa doen? Het woord landde bij hem. Wat ging hij doen? Hij ging doen al datgene wat hij nog had nagelaten. Het verdere hervormingswerk van zijn land in godsdienstig opzicht, al de verfoeiselen gingen weg. Hij bracht het volk in een verbond met de Heere. Hij vernieuwde het altaar, zo zagen we vorige week, heel belangrijk, het altaar van de verzoening. En hij zette zijn grootmoeder af, Maacha, die een ferventste voorstander was van de afgodendienst. Die zette hij aan de kant, want hij had de Heere liever dan zijn moeder. Ja, dat was allemaal prachtig. Maar nu is het 20 jaar later dus, 21 jaar later. En nu is er kennelijk bij Asa toch wat de klad in gekomen. In dat schone geestelijke leven wat we gezien hebben in het vorige hoofdstuk. Je ziet dat ook bij Salomo nu, hè? Bij het ouder worden. Toen ging hij een andere kant op, een verkeerde kant. Je ziet het bij David, Uria en Batseba en de volkstelling. Ook afgezakt in de zonde, gevallen in het kwaad. Je ziet het bij Hiskia, de vrome Hiskia. Toen de gezanten uit Babel kwamen, hij liet aan alles zien in zijn hoogmoed. Je ziet het bij Noach, na de zondvloed, dronken in zijn tent. Wat is er van de mens te verwachten, lieve gemeente? Wat is er van de mens te verwachten? Wat is er van Gods kinderen, van Gods bekeerde kinderen te verwachten? Je ziet het in de Bijbel, ze vallen, ook zij, ze vallen, als God het niet verhoedt, dan vallen ze in het kwaad. In het 36e jaar van zijn regering. Hij heeft uiteindelijk 41 jaar geregeerd, staat er. 41, dus hij had nog 5 jaar te gaan, totdat hij stierf. Maar toen is het gebeurd, die teruggang. Hoe oud was hij toen? Nou, eigenlijk nog niet eens zo oud. We kunnen dit niet precies uitrekenen. Want er staat namelijk van Asa niet hoe oud hij was toen hij koning werd. Dat staat bij bijna alle andere koningen erbij vermeld. Hè, dat hij zoveel jaren oud was toen hij koning werd. Maar dat staat er bij Asa niet bij. Hier in Kronieken niet. En ook in het koningenboek niet. Dat is heel opvallend dat dat er niet bij staat. Dus we moeten het een beetje schatten. En ik zal u de berekening die ik dan maak, die zal ik u besparen. Maar als ik het zo'n beetje schat, zal hij niet veel ouder dan 55 jaar zijn geweest. 55 jaar. En dan is hij dus inderdaad, toen hij dus in de zonde viel, toen hij dus 36 jaar in de regering was, toen moet hij zo'n 55 jaar zijn geweest. Misschien een paar jaar ouder, maar niet veel. Hè? Als je dat probeert uit te rekenen, dan kom je ongeveer tot zo'n leeftijd. Dat is niet erg oud nog. Maar toch al wel een beetje op jaren. Je bent de middelbare leeftijd voorbij als je zo oud bent. En zo lang al de Here gekend. Zo lang al een kind van God. Want dat is hij ongetwijfeld geweest, beste mensen. Daar getuigt de schrift van. Hij deed wat goed was in de ogen des Here, gelijk zijn vader David. En we hebben dat in de vorige preken ook duidelijk mogen zien. Hè, hoe Asa was in zijn rijksbewind. Het was niet alleen maar de belijdenis van zijn hart, maar ook de belijdenis van zijn daden die ervan getuigden. En dan toch nog terugzakken. Azaria mocht het wel gezegd hebben, 20 jaar geleden. Laat uw handen toch niet slap worden. Want het ligt altijd op de loer, lieve mensen. Ook bij het klimmen van de jaren nog. Ook al ben je gevorderd in het leven van de genade, denk nou niet van, de zonde zal op mij wel geen vat meer hebben hoor. Dat ben ik zo langzamerhand wel te boven. Word maar niet trots. Word maar niet eigenzinnig. Je moet altijd wakker blijven en niet gaan slapen. Want dan heeft de zonde je zo te pakken. Het ligt altijd op de loer. Zijn begeerte is toch tot u. Zo staat er in de geschiedenis van Kain en Abel. Zijn begeerte is toch tot u. De begeerte van de zonde is als een hond die op de deurmat ligt. En als je de deur open doet, dan glipt hij tussen je benen door naar binnen. Een hond die op de deurmat ligt. Zo is de zonde. Zelfs wanneer je oud geworden bent en de Here al vele jaren hebt mogen kennen en dienen. Pas op voor die vuile, gemene hond. Hij ligt voor de deur. En dan zult u zeggen, ja gemeente, daar heb u wel gelijk in. Ja dominee, daar heb u wel gelijk in. Want Ja, die oude mens, hè. Die oude mens. Ja, die oude mens, ja precies, die oude mens. Maar dat ben jij. Die oude mens. Dat is de mens in Adam. Gods kind is in Christus een nieuwe mens. Maar in Adam is hij ook nog steeds die oude mens, hoor. Maar dat is niet een ander dan dat je zelf bent. Zij zijt die man. Zo zei Nathan tegen David. En dat moeten wij ook tegen onszelf zeggen. Gij zijt die man. Gij zijt die oude mens. En wij spreken soms wel eens over onze oude mens alsof we het over iemand anders hebben. Over een vreemde. Alsof we dat niet zelf zijn. Jij bent zelf die oude mens die dat doet. Die verkeerde deugd niet. Dat ben je zelf. En is het ook niet waar, lieve mensen, dat het ook zelfs van Gods kinderen zo moet gelden, dat als ze ouder worden, dat ze nog kouder worden. Het is niet altijd hoe dichter ik nader tot het huis van mijn vader, des te sterker ik hijg naar die hemelse woning, naar de dag van mijn kroning, naar het eind van de krijg. Zo is het niet altijd. Je ziet het ook nog wel eens een keer, dat Gods kinderen juist in de ouderdom terugvallen. En daar is Asa een triest voorbeeld van. Hij is een dwaas, een oud en een dwaas koning. En prediker zegt, Salomo zegt in het boek Prediker, beter een arm en een wijs jongeling dan een oud en dwaas koning die niet meer weet van vermaand te worden. Die zich niet meer wil laten terechtwijzen ook. En we zullen straks zien dat dat inderdaad ook van Asa heeft gegolden. Hij liet zich ook door het profetische woord niet terugroepen, niet aanzeggen toen de profeet Hanani dat tot hem sprak. Hoe kwam dat nou bij Asa openbaar? Dat hij in het leven van de genade aan het afkalven was. Misschien was dat al langere tijd aan de gang. Die 20 jaar, daar weten we eigenlijk in die tussenliggende 20 jaar. Het land was stil en rustig. En ja, hij heeft die godsdienst nog verder gereformeerd. Maar hoe lang heeft dat geduurd eigenlijk? Is dat tot het 36e jaar voortgegaan in diezelfde ijver? Het zou best wel eens kunnen zijn, gemeente, dat het zachtjes aan afgekalfd is. Druppelsgewijs. En dan kan het toch nog hard gaan, hoor. Want als je een emmer onder een druppende kraan zet, af en toe een drupje, dan moet je s'avonds eens kijken of het erin zit. Dan zit er toch maar een heleboel in die emmer. Ook al gaat het dan soms drupsgewijs, het is toch nog een heleboel. En als dat een aantal jaren zo aan de gang is, ik zeg niet dat het zo gegaan is, maar het kan. Dan is er toch nog een hele terugval. En dat zie je hier openbaar komen in het 36e jaar van zijn regering. Hoe kwam dat nou openbaar? Wel, na al die jaren van rust die de Heere hem gegeven heeft, de eerste 10 jaren waren al rust, toen kwam Zira de Moor, maar daarna is het dus tot het 36e jaar ook weer rustig gebleven, geen vijanden rondom die hem aanvielen. Maar in dat 36e jaar veranderde dat. Toen gooide Baesa, de koning van het Noordrijk, van het 10-stammenrijk, de opvolger van Jerobeam, die gooide roet in het eten. Want die begon provocerend op te treden. Echt een provocatie was dit, hè, wat hij deed. Want hij trok op richting de grens van Juda. En hij ging daar een stad bouwen. Rama, die stad was er al wel, maar die ging hij groter maken, uitbreiden. En dat deed hij met een bepaald oogmerk. Dat had natuurlijk de koning Asa ook wel in de gaten. Dat deed hij omdat het een grensstad was. Om daar wat controle te krijgen op wat er allemaal naar Jeruzalem ging. Om te verhinderen dat deden veel mensen. Vanuit het zuiden, vanuit het noorden naar het zuiden trekken, naar Jeruzalem trekken. Vanwege de godsdienst. Ja, dat heb ik u de vorige keer al verteld. Hij wilde daar controle op krijgen van wat er in en uit kwam. Grenscontrole. Hij wilde de mensen tegenhouden dat ze niet meer naar Jeruzalem, niet meer naar koning Asa gingen, maar dat ze in hun eigen land bleven. Daarom bouwde hij die stad. Dat was echt een provocatie. Dat was echt een oorlogsverklaring. En dat heeft Asa zo opgevat ook. Het was het ook. En hij heeft daarop gereageerd. En hoe heeft hij daarop gereageerd? Wel, gemeente, dat deed hij door een bondgenootschap te gaan sluiten met Ben-Hadad, de koning van Damascus, de Syrische koning. Daar zond hij bode naartoe. En die namen een heleboel goud en zilver mee. Waar kwam dat goud en zilver vandaan? Nou, dat kwam deels uit de schatten van de tempel. Dat ging van de bijdragen, zeg maar de kerkvoogdijcollecten. Wat de mensen in de offerkist wierpen aan goud en zilver. Dat werd weggelegd in de schatten van het huis des Heren, want dat moest besteed worden aan de dienst van God. Hij neemt dus Gods geld ervoor in zijn handen. Gods geld. Ook wel schatten van zijn eigen paleis. Daar vulde hij het mee aan, want het moest natuurlijk wel een goed groot kapitaal zijn, wat die boden moesten meenemen naar Ben-Hadad. Hij voerde er dus van zichzelf ook wel het nodige bij, maar het was toch voor het eerst, in de eerste plaats, schatten van Gods huis. Hij betaalde het met de dingen van de godsdienst. En wat moesten die boden dan gaan vragen aan Ben-Hadad? Ze moesten gaan vragen of hij het verbond met Baesa teniet wilde maken. Ben-Hadad stond namelijk in een verbond met die koning, Baesa, de koning van het Noordrijk. En hij zegt dan tegen Ben-Hadad, van wij hebben toch eigenlijk ook altijd al een verbond. Mijn vader had zelfs al een verbond met u, en dat was ook zo. Abia had inderdaad een verbond met Ben-Hadad. En hij zegt van, nou dan moet u dat verbond met mij aanhouden. Dan ga ik u dus met een geweldig geschenk betalen. Ik koop als het ware uw gunst. Met goud en met zilver. Maar dan moet u wel dat verbond met Baesa teniet doen. Daar moet u mee ophouden. Dat niet aanvalsverdrag, dat moet u gaan beëindigen. En gemeente, Baesa luisterde daarnaar. Hij kreeg nog zijn zin ook. Baesa liet zich omkopen door al dat goud en dat zilver, door dat grote geschenk, om zijn verbond met Baesa te beëindigen. Hij viel dat land binnen met zijn legers. En hij heeft daar zelfs een groot gebied ingenomen. Vooral in het noorden en in het oosten van dat koninkrijk, daar heeft hij grote overwinningen behaald. En Baesa die zag zich een noodzaak dat bouwen van Rama te staken. Hij ging weg, hij ging daar weg. Hè? Dus Asa had zijn zin. Maar ja, jij kunt jouw zin wel krijgen. Maar is het dan ook de zin van de Heere? Is dat nou ook dan zijn bedoeling, zo? Nee dus. En dat blijkt wel als Asa opnieuw een profeet ontmoet. En het is nou niet Azaria, het is een andere onbekende profeet. Hij heet Hanani. En die komt de koning tegemoet. Hij wordt hier een ziener genoemd, een ziener. Maar ziener en profeet, dat is eigenlijk hetzelfde. Ziener is alleen het oude woord voor profeet, maar het wordt ook in later tijd soms toch nog gebruikt. Dat heb je wel eens, hè, dat sommige oude woorden, die worden door een nieuw vervangen, maar toch dat oude woord verdwijnt niet helemaal. Zo zie je in de Bijbel nog vaak het woord ziener naast dat woord profeet, maar het is in feite gewoon hetzelfde. En die ziener, die heeft net als Azaria ook een duidelijke boodschap. Maar deze keer is het niet gunstig voor Asa. Niet gunstig. Hij wordt streng bestraft. Waarom? Omdat hij niet op God heeft vertrouwd. De vorige keer, toen hij tegen de Moren moest gaan strijden, dat geweldig grote leger, toen had Asa op de Heere geleund, weet u nog wel, geleund en gesteund. En hij was er niet bedrogen mee uitgekomen. Maar kennelijk was hij dat helemaal reeds vergeten. Want nu was er veel minder gevaar. Veel minder, alleen Baesa was daar maar een stad aan het bouwen. Ja, dat zinde Asa niet. Dat was een vijandelijke daad, zeker, zeker. Het was ook niet een kleinigheid, maar toch vergeleken met die aanval vanuit het zuiden van de Moren, was het een fluitje van een cent. En nu, waar is nu het vertrouwen dan? Waar is nu het aanroepen van de naam des Heren? Ach, had Asa dat maar gedaan, gemeente, dan had de profeet Hanani hem niet met deze woorden tegemoet hoeven te treden. Maar Asa heeft het niet gedaan. Hij heeft niet op de Heren vertrouwd. Hij heeft op mensen vertrouwd. Hij heeft op Ben-Hadad vertrouwd. En hij had, toen hij tegen de Moor moest strijden, had hij gezegd, laat toch de sterfelijke mens niets tegen u vermogen. Die Moor, die Zera, is maar een sterfelijk mens. Maar Ben-Hadad is ook maar een sterfelijk mens. Die kan ook niks beginnen. Daar moet je je vertrouwen niet op zetten, Asa. Als Zera de Moor maar een sterfelijk mens was, en dat was het, dan is ook Ben-Hadad maar een sterfelijk mens. En waarom zou je nou de gunst van een aardse koning gaan zoeken met goud en zilver, terwijl je de gunst van de Heere kunt krijgen? Voor hoeveel? Hoeveel moet je daarvoor neertellen? Dat is om niet. Die is gratis. De Heere vraagt niet om goud en zilver om zijn gunst te mogen ontvangen. Daar hoeven wij niet voor te betalen. Waarom weegt gij geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan, zegt Jesaja de profeet. Hoort aandachtig naar mij en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Dat is de weg. Hoort aandachtig naar mij. Waarom zou je zoveel geld uitgeven om de gunst van een koning te verwerven en onderwijl de Heere, bij wie je toch ook terecht kunt, bij wie je veel beter terecht kunt, bij wie je veel eerder ook verhoring vindt, waarom zou je die dan toch links laten liggen? Dat doe je toch niet, Asa. Dat doe je toch niet. De gunst van de Heere is gratis. Gratis voor niets. Je bent maar ene knieval daarvan verwijderd. Als je met een oprecht hart de Heere om bijstand smeekt, dan zal Baesa, die zal het niet van je kunnen winnen. En als die Baesa dan door Ben-Hadad geholpen gaat worden, omdat ze samen een verbond hebben, dan zult u zelfs het leger van de Syriërs nog kunnen overwinnen. Zelfs dat zou de Heere aan Asa hebben gegeven. Dat hij ook van dat koninkrijk daar in het noorden, Damascus, dat hij daar geen last van zou hebben. Ook niet in de toekomst. Dat zou de Heere God aan Asa hebben gegeven als hij niet zo dom had gedaan. Want het was dwaas en dom om dat verbond met Ben-Hadad te gaan sluiten. Het was dwaas en dom om de gunst van die koning te gaan kopen. Hij zou veel verder zijn gekomen als hij het slechts met de gunst van de Heere had gewaagd. Vest op prinsen geen vertrouwen waar men nimmer heil bij vindt. En bovendien, gemeente, heeft Asa daar ook een slecht voorbeeld mee gegeven. Een slecht voorbeeld aan wie? Wel aan al de koningen van Juda die naam zouden komen. Want het is namelijk zo, als je heel Kronieken doorleest, en ook in de koningen lees je trouwens al, de boeken van de koningen, dan zie je dat latere koningen dat voorbeeld van Asa hebben gevolgd. De een zond bode naar Assyrië toe, naar Nineveh toe, om daar gunst te halen. Als er gevaar vanuit het zuiden kwam, dan ging men naar het noorden. Met schatten, met pakten bezakt, met kamelen vol, allerlei waren. Om de gunst van die koning, de hulp van die koning te kopen. Of men zond ze naar Egypte, als het gevaar vanuit het noorden kwam. Dan ging men hulp zoeken in het zuiden. Dat hebben tal van koningen na Asa ook zo gedaan. Die hebben dus zijn voorbeeld gevolgd. Niet te steunen op de Heere, maar te steunen op aardse legermachten, die toch allemaal sterfelijke mensen zijn. Asa die moest dat toch nog weten te herinneren, zou je zeggen, van 21 jaar geleden. Hoe de Heere hem toen zo geholpen had, maar hij was vergeten, gemeente. Zo vergeetachtig zijn wij nou. Zo ondankbaar. Ja, toen wel dankbaar, maar ja, die dankbaarheid die ebt dan weg, hè. Dan wordt het allemaal weer gewoon wat de Heer gedaan heeft. Weg dankbaarheid. Hij denkt er zelfs niet eens meer aan, want toen heb ik de Heer aangeroepen, daar is hij al niet aan gedacht. Hij ging hulp zoeken bij Bernadotte. Dat ging hij doen. En dat de Heer hem veel beter zou kunnen helpen, daar dacht hij niet aan. En dat hij een slecht voorbeeld zou geven aan alle koningen die na hem zouden komen, daar dacht hij ook niet na. Want wat zeiden die koningen die na hem kwamen? Die zeiden, vader Asa deed het toch ook al, die vrome Asa, die deed het toch ook al, die goede koning. Die ging ook toch al naar Bernadotte, naar Syrië, naar Damascus toe om daar hulp te zoeken. Waarom zouden wij het dan niet kunnen doen? Zo werkt dat, hè. Als je een kind van God ziet zondigen, dan denken andere mensen, oh, dat mag kennelijk. Dat is geen bezwaar, want oh, dat is toch echt wel een kind van God, die doet het toch ook? Die doet het toch ook, waarom zou ik het dan ook niet mogen doen? Alsof je overspel zou mogen bedrijven, omdat David het deed met Batsheba. Alsof je dronken in je tent zou mogen liggen, omdat Noach ook dronken in zijn tent lag. Dat je zou mogen liegen, omdat Abraham ook loog dat Sarah zijn vrouw was. Ja, daarom mag ik wel liegen, want Abraham deed het toch ook. Wij moeten de deugden van de heiligen navolgen, niet de ondeugden. Zegt Calvijn, zo vaak. Niet de ondeugden van de heiligen navolgen, maar juist de deugden moet je navolgen. En zo had Asa, gemeente, echt het slechte voorbeeld gegeven met alle gevolgen van dien. En dan voel je wel, dan voelt u toch wel, hoezeer dat je daarmee de Heere beledigt. Of voelen we dat niet? Denken we dat we allemaal maar aan kunnen rommelen? Hebben we daar dan ook geen besef meer van? Misschien Asa helemaal niet meer. Hè? Dat kan gebeuren, hè? Dat je zo verachtert in de genade. Dat er dingen niet meer voor je leven. Dat het zelfs wel helemaal weg lijkt te zijn. En dat is erg, hoor. Dat is vooral erg omdat je de Heere er zo mee beledigt. Als de Heere nou goed voor je geweest is en heeft je zijn genade in je leven verheerlijkt, en je hebt hem ook jaar aan jaar mogen kennen en vrezen en dienen en eren, en op een gegeven moment sla je die God van Israël in het gezicht. Die God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Door jouw eigen weg te gaan. Omdat je verslapt bent in het geestelijke leven. Dat is een verschrikking. Dat is een verschrikking. Asa was zonder enige twijfel een gekende des Heeren. Hij was zeker een uitverkorene God. En dan kun je eigenlijk niet meer afvallen. Hè? Dat kan eigenlijk niet meer. Niet definitief en finaal. Dat kan niet. Finaal en totaal. Dat is onmogelijk. Ik twijfel er ook niet aan, gemeente. Of uiteindelijk is het met Asa goed gekomen. Al staat dat niet beschreven. Het staat van Salomo ook niet beschreven. Het staat van Hiskia ook niet beschreven. En van Noach ook niet beschreven. Maar ik twijfel er niet aan of die kinderen van God, die zijn uiteindelijk goed terechtgekomen. Want de Heere laat namelijk die varende werken zijn in handen. Als het werk werkelijk van God was, dan gaat het nooit meer over. Er is volharding der heiligen en er is geen afval van de heiligen. Die is er niet. Maar we mogen dat nooit misbruiken, lieve mensen. We mogen niet zeggen van, nou kan het met mij niet meer verkeerd aflopen. Nou kan ik wel eens even lekker gaan zondigen. Want wie zo denkt, die moet zich afvragen of die wel ooit een gekende van de Here is geweest. Als je dat denkt, van ja, dan daar mag het toch niet uit, kom toch wel in de hemel. De zaligheid ligt voor het oprapen, want de Heere is in mij begonnen en ja, daar kan die niet meer vanaf. Dus ja, nou maar lekker aanzondigen. Weet je wel hoezeer dat je daar de Heere mee vertoort? Weet je wel hoezeer dat je hem daarmee op het hart trapt? Weet je wel hoeveel duisternis dat je daarmee roept over je eigen ziel? Je zou bij het klimmen van de jaren zo in het licht kunnen wandelen. Dat zou gekund hebben. Maar dat is er bij koning Asa in deze gang zeker niet geweest, dat licht. Dat is onmogelijk. Hij heeft in het donker gezeten. Zoals ook David in het donker zat. Toen hij dat met Uria en Bathsheba gedaan had. Dat heeft zo'n beetje een jaar geduurd, hè, voordat het profeet Nathan kwam. En wat denkt u, moet dat voor David nou een glorietijd geweest zijn in het gegeven moment? Zal hij nou in die tijd, in dat tussenliggende jaar, dicht bij de Heer hebben geleefd? Dat is onmogelijk. Dan was dat onmogelijk. In Psalm 32 kunt u daar iets van zien. Hè? Zijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Voordat hij zijn zonde aan de Heer bekend maakte. Zijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Het ging hem niet goed. Helemaal niet goed. Duisternis in de ziel. Dat kan niet anders zijn. Als Gods kind tegen de Heere zondigt, dan is dat haast nog erger dan wanneer een goddeloze tegen de Heere zondigt. Want als je de Heere kennen mag en liefhebben mag, dan weet je toch hoezeer dat je de Heere doet met die zonde. Hoezeer dat je hem doet. Dat weet je dan toch. De goddeloze heeft daar helemaal geen besef en geen benul van. Maar Gods kinderen die weten dat. Hè? Hoezeer dat ze kunnen het weten. Ze kunnen het althans weten. Als ze het op dat moment wel echt beseffen, ik denk het niet, maar ze kunnen het, ze zouden het moeten weten, hoezeer dat ze daarmee de Heere bedroeven. Als je liefste kind jou een klap in het gezicht geeft, dan doet dat zeerder dan wanneer een vreemde dat doet. He, dat weet u toch ook wel, dat voelt u toch ook wel aan, he, dat Gods kinderen de Heere het meest bedroeven door te vallen in het kwaad. Zij het meest. En gemeente, het kan dus niet zo zijn dat het voor Asa in geestelijk opzicht een glorietijd geweest is. Dat is het zeker niet geweest. Hij had Gods toorn opgewekt en die heeft hij gevoeld. Hij had Gods geest bedroefd en die wijkt dan voor een tijd van je. Je hebt dan ook geen gevoel meer van de genade. Je krijgt ook geen vertroosting meer van de Heilige Geest. De oefeningen, de beoefeningen van het geloof, die staan op een zeer, zeer laag pitje. Al die dingen, je verwondt je geweten, je verwondt je eigen geweten. En vandaar dat David's sap in zomerdroogten werd veranderd. En je verwondt je eigen geweten. Dat kan niet anders. Dat kan toch niet anders. Je bezeert God en je bezeert eigenlijk ook jezelf. Je doet de Heere verdriet en je roept een duisternis op over je eigen zielenleven. En bij Asa was het wel heel erg. Namelijk omdat Asa de bestraffing van de profeet Hanani ook nog niet aanvaardt. Dat was met David anders, dat weet je wel. Hè? Toen de profeet Nathan tot hem kwam, toen kwam hij in de schuld. Psalm 51. Gena, o God, gena, ik heb tegen u gezondigd. David ging zelfs terug naar het eerste begin van zijn leven. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn. Reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Hè. Hij ging een spade dieper. Het is niet alleen maar deze overspel en moord. Maar het is ook, ja, het zit bij David van meet af aan al mis. in mijn ziel bedorven. Maar koning Asa die beleidt zijn schuld niet. Helaas niet. We lezen dat niet. Hè? Hij laat de profeet gevangen zetten. Hij wordt zeer toornig op die knecht des Heeren. Ja, gemeente, profeet zijn. Dat is nog niet zo'n gemakkelijke zaak hoor. Want ze stenigen waar je bij staat. Denk maar eens aan Mozes in de woestijn, hoezeer dat hij het van het volk te verduren heeft gekregen. Als hij het volk de waarheid zei, dan had Mozes het gedaan. Denk eens aan Elia die Achab tegemoet moet. Hebt ge mijn gevonden, gij beroerder Israël, zei hij tegen de profeet Elia. Gij hebt Israël beroerd, zei Elia, hè. Juffrouw, hij heeft moeten vluchten. Hij heeft moeten vluchten. Izebel, die zocht hem overal om hem te doden. Denk eens aan Johannes de Doper in het Nieuwe Testament. Ook een profeet des Heren. Die tegen Herodes, koning Herodes, zei. Je mag de vrouw van je broer niet hebben, van Filippus niet. Herodias, die mag je helemaal niet hebben. U weet wel, hij kwam in de gevangenis terecht. En het heeft hem uiteindelijk zelfs zijn hoofd gekost. Ja, profeet zijn. De mensen de waarheid zeggen. Is niet zo gemakkelijk. Want er zijn veel mensen die het niet nemen. En er zijn soms ook Gods kinderen die het niet nemen. Dat ziet u maar hier. Dat ziet u maar hier. Hier heb je een kind van God die het niet neemt. Althans nu, nog niet hoe het later gegaan is. Ik denk dat dat wel op een of andere manier toch wel goed gekomen zal zijn. Maar hij heeft dit op dat moment niet genomen. Hij werd toornig op Hanani. Hij liet hem in de gevangenis zetten. Hij verdrukte zelfs ook mensen uit het volk die het kennelijk met Hanani eens waren. Dat is verkeerd, hè? Je moet je knieën buigen. Maar wie doet dat? Wie doet het? Hè? Wie doet het in onze tijd? Als een dominee of een ouderling je vermaant en je op zonde wijst dat je niet goed bezig bent. Nou, je moet in onze tijd het al heel netjes inkleden. Willen mensen het van je accepteren? Want iedereen staat gelijk op zijn strepen. Wat durft u tegen mij te zeggen? Nou, u durft nogal. Of ze vragen hun attestatie op. Of ze gaan naar een andere kerk. Ja, dat is in onze tijd ook zo. Om profetisch te spreken in het openbare bij de huizen. Nou, dan heb je het al gauw gedaan hoor. Dan lig je er soms al bij een behoorlijk aantal mensen al snel een beetje uit. Nou, dat heeft Hanani ook ondervonden. Jezus zal later zeggen, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig die tot u gekomen zijn, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, zoals een hen haar kieken zonder haar vleugels vergadert, maar gij hebt niet gewild. Het is alle eeuwen door hetzelfde geweest. Mond van de Here te zijn. Gemeente, het is toen en ook in onze tijd niet zo gemakkelijk. Kunt u het verdragen? Als een ouderling op huisbezoek u wijst op dingen die niet kloppen, niet passen in uw leven, in uw gezin, in uw gedrag, in uw staan in de kerk, als u op uw kerkgang wordt aangesproken. En als dat in duidelijkheid gebeurt van, nou ja, ik zie u toch wel erg weinig in de kerk, ja, dan heb je al gauw een smoesje of een uitvlucht of een weerwoord. He, maar als dan die ouderling zou aanhouden en dat smoetje en dat uitvlucht niet zou accepteren. En hij zou zeggen, ja nou, ja, het kan toch eigenlijk best wel wat meer he, dat je in de kerk komt. Je moet er eigenlijk altijd twee keer zijn. Ja, nou, dan gaat de ouderling meestal tijd niet zo heel plezierig naar huis. En tegen een dominee durft men dat niet te zeggen, zegt men dan. zegt men dan? Dat wordt minstens op Urk gezegd, wordt beweerd. Tegen een dominee zeggen ze dat nog zo direct niet. Nou, ga er maar aan staan. Ga er maar aan staan wat mensen allemaal tegen je durven te zeggen. Hè? Nou, kijk, je komt nog net niet in de gevangenis terecht. Nee, dat niet. Gelukkig niet. Ik heb hier ook nooit in de gevangenis gezeten. Maar zo is het wel, lieve mensen. Zo is het wel. Wij laten ons niet zomaar wat zeggen. Ook niet vanuit het woord van de Here. Hanani sprak niet zijn eigen woord. De geest van God was op hem. De Here gaf hem de woorden in de mond. Maar hij heeft wel de klappen ervan opgevangen. Zoals dat al Gods dienstknechten van alle tijden en van alle plaatsen hebben moeten meemaken. Hij heeft er wel de klappen voor opgevangen. Hij kwam in de gevangenis terecht. En hoe is het dan verder gegaan met die Asa? Nou, er wordt een sprongetje gemaakt van het 36e jaar van zijn regering naar het 39e jaar van zijn regering. Hoe dat dus in die tussentijd geweest is, dat staat er niet, hè? Dat wordt niet vermeld. Er zitten nog 3 jaren tussen. En hoe dat precies toe geweest is, ik weet het niet. Ik weet het niet. Is hij toch op tot 1 keer gekomen? Dat zou kunnen zijn. Maar ik zie wel, gemeente, dat in het 39e jaar gaat het weer mis. Kan dat dan? Kun je dan 2 keer als kind van God 2 keer in zulke grote zonden vallen? Kan dat dan zomaar? Ja, nou, zomaar niet. Zou het niet zomaar moeten gebeuren? Nee, daar heb je wel gelijk in. Maar het gebeurt soms wel. Kijk maar naar David, hè. Uriah en Batseba en later nog weer die volkstelling. Toen is er ook een grote straf over David en over Israël gekomen. Zeer grote straf. Pestilentie die velen heeft gedood. En zo zie je het hier bij koning Asa ook. Want in het 39e jaar van zijn regering werd hij krank aan zijn beide voeten. En het was niet weinig. Hè? De krankheid ging tot aan het hoogste toe, zo staat er. Wat hij er precies aan had, dat staat er niet, maar hij kon kennelijk niet meer uit de voeten, niet meer lopen. Het was echt, ja, hij was zo oud nog niet, zo heel oud nog niet. Ik zeg al 55, misschien tegen de 60, maar dan houdt het echt op, hoor. Hoe ouder kan hij echt niet geweest zijn, dat kan niet. Nou, en dan al, ja, zo gehandicapt. Gebeurt nog. Je hoeft niet oud te zijn. Om wat te mankeren. En ook niet om het ernstigs te mankeren. Dat kan ook al in jonger dagen gebeuren. Sommigen van u weten dat ook wel heel goed. Hè? Die hebben het ook moeten meemaken. En wat doe je dan? Als je de Heere vreest? Nou, als het goed is, zoek je de grote medicijnmeester, hè? Voor je lichaam en voor je ziel. Laat ik het gelijk maar erbij zeggen. Voor je lichaam. Beide voeten. En voor je ziel. Dat is het allerbeste wat je doen kunt. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar die ziek zijn. Ja, die hebben hem nodig voor lichaam en voor ziel. Hè. Je ziet dat in de geschiedenissen van de Heer Jezus toen hij op deze aarde was toch ook, hè, dat Jezus aan de lichamelijke noden heeft gedacht van de mensen. Maar hij heeft ook hun zielen niet overgeslagen, bepaald niet. Al dat onderwijs dat hij gaf was geneesmiddel voor de ziel als een prediking. Daar had Asa aan moeten vragen, ongetwijfeld naar die medicijnmeester. De Heere is uw geneesheer, uw medicijnmeester. Refaja. Dat zei Mozes, de Heere al bij Mozes in de woestijn. Toen ze bij Mara waren. Voordat ze in Elim kwamen. De Heere is uw heelmeester. Refaja, die grote heelmeester. Daar had Asa aan moeten denken. Nee, hij zocht het bij de artsen, bij de medicijnmeesters. En dat kunnen in die tijd ook best wel medicijnmeesters zijn geweest die verstand van zaken hadden, maar het waren vaak ook tovenaars. die met rommel aan het werk gingen. En die de mensen deden geloven in dingen die helemaal niet werkten. Die helemaal niks deden. Kwakzalvers noemen we dat tegenwoordig. Kwakzalvers, die waren het vaak ook. Want ja, de medicijnkunst was in die dagen ook nog niet op zo'n heel hoog pijl. Dat snapt u wel, dat is niets vergeleken met wat het nu is. Maar hoe dat ook zij, of het nou tovenaars zijn geweest, of echte medicijnmeesters die wel enig verstand van zaken hadden, al is het dan niet zoveel als nu. Dat laten we maar even in het midden. Maar je moet niet alleen maar bij de medicijnmeesters zijn. Niet als je corona hebt. En ook niet als u een ernstige ziekte onder de leden hebt, waar je eigenlijk normaal gesproken maar moeilijk van genezen kunt. Dan moet je niet enkel bij de medicijnmeester zijn. Je mag toch naar de medicijnmeester toe gaan. Die mag je raadplegen. God moet je zoeken. De medicijnmeester mag u raadplegen. Dat moet u zelf doen. Want u moet goed voor uw lichaam zorgen. Dus als u wat mankeert, dan ga je naar de dokter. Dat is niet meer normaal. Maar je moet de Heer zoeken. Dat is niet hetzelfde. Iemand raadplegen en iemand zoeken, dat is niet hetzelfde. De dokter zoek je niet. Maar hij zocht de medicijnmeesters. Hij zocht de medicijnmeesters. En niet de Heer. Die sloeg die over. Die sloeg die over. En zo moet dat niet zijn. Dat is opnieuw een vallen in een groot kwaad. Want dat is ook een groot kwaad hoor. Als je enkel op de aardse medicijnmeesters vertrouwt en je vertrouwt niet op God, dat is zonde tegen het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat kan de Heere niet verdragen. Dat steunen op bedden, dat was zonde, was steunen op een mens. Sterfelijke mensen. Maar medicijnmeesters zijn ook sterfelijke mensen. Die kunnen zelf ook ziek worden. Die gaan zelf ook sterven. Daar moet je dus je vertrouwen niet op stellen. Niet op mensen, sowieso niet. Ook al zijn het dan kundige artsen, daar moet je niet je vertrouwen op stellen. Je mag er gebruik van maken, maar zoek de Heer. Zoek de Heer. Als je dat nalaat, ben je een grote zondaar tegen de Heer. Dan ben je echt verkeerd bezig. En dat is ook die tweede keer des te erger, omdat het de tweede keer was dat het verkeerd ging. Hij had na die eerste keer toch ook al moeten leren van, laat ik me nou voortaan voor de zonde wachten. Dat zou toch Gods kind gewoonlijk ook een beetje doen, als hij al eens eerder in een groot kwaad gevallen is en hij is daaruit gekomen, zeg maar. Dan zul je toch de tweede keer wel oppassen om opnieuw in de fout te gaan. Opnieuw de Here te vergeten. Want hij vergat van God gewoon. Hij vergat hem. Hij was hem niet vergeten. Hij had hem vergeten. Actief. Hij had hem vergeten. Het is niet hetzelfde, hè. Iets vergeten zijn of iets vergeten hebben. Dat is nog een onderscheid. Als je iets vergeten bent, ja, dan is je iets ontgaan. Maar als je iets vergeten hebt, dan ben je actief bezig, hè, zeg maar, in het vergeten van datgene wat vergeten is. En zo is het bij Asa geweest. Hij heeft de Heere niet gezocht. En dat is een groot kwaad, een grote zonde. Gemeente, dat leert ons, ook u die de Heere mag kennen. Dat leert ons op te passen. Ook al heb je dus al lang in het leven der genade gestaan. Je moet niet denken dat je er bent. Want het kan in je oude dag nog een anticlimax worden. Zeg maar bij Asa, dat is een anticlimax. Een climax is een hoogtepunt. En een anticlimax, dat is daar het tegendeel van. Het tegendeel van een hoogtepunt, en dat is een dieptepunt. Dat is een dieptepunt. Een anticlimax is een dieptepunt. En u ziet het hier twee keer in een paar jaar tijd. In het 36e jaar van zijn regering. In het 39e jaar nog een keer. Ach gemeente, ik twijfel niet of de Heere heeft hem opgevangen. Want de rechtvaardige wordt door de Heere niet alleen gelaten om het glibberen van zijn voet, zongen we uit Psalm 37. Maar hij wordt vervangen. En ik lichtte dat woord vervangen al eventjes toe. En dat betekent daar opgevangen. Moet u wel goed begrijpen. Altijd onthouden als je die psalm zingt. Vervangen, dat is opgevangen. Want anders begrijp je niet wat er staat. Opgevangen. Ongetwijfeld heeft de Heer dat met Asa ook gedaan. Hij is niet te pletter gevallen op de steenrotsen van zijn eigen zonde en van zijn eigen schuld. Want wat de Heer begonnen is, dat gaat hij ook, hoe dan ook, voleindigen. Maar pas toch op. Waarom zou je in je ouderdom in het duister je weg moeten gaan? Waarom zou je dat genadelicht en die troost van de Heilige Geest moeten ontberen door jouw eigen schuld? Het kan zo licht zijn. Momenteel is er een zieke onder ons, een ernstige zieke. Haar naam zal zo dadelijk worden genoemd bij de voorbeden. Die ligt in het licht. Ik ben er van de week verschillende keren bij haar geweest. Maar ze ligt in het volle licht. Ik heb het al eerder meegemaakt hoor, hier. Op Urk ook. Dat er mensen in het volle licht heen gegaan zijn. Ik heb ze gekend, hè, in het volle licht heen gegaan. Het hoeft niet duister te zijn. Maar pas dan toch op. Wil toch je wachten voor de zonde. En bid toch iedere dag of de Heilige Geest je bewaren wil voor afval. En als je de Heer nog niet kent, dan moet je hem nog gaan zoeken. Ja, dan moet je hem nog gaan zoeken. Dan sta je nog aan het begin. Maar als je de Heere nou al zo lange tijd mag kennen, wat is het dan toch verschrikkelijk als je de Heere dan toch nog beledigt. Zo beledigd als Asa dat dubbel en dwars heeft gedaan. Dan is het wel een erg groot wonder dat je nochtans zalig mocht worden. Hè? Dat is dan toch echt de trouw van de Heere. Maak van die trouw geen misbruik alstublieft. Denk niet, ik kom er toch wel. Want er is geen afval der heiligen, dus het maakt niet uit hoe ik leef. Dat is duivels. Zo te denken, dat is duivels. Daar beledig je God bitter mee. En je roept er echt een duisternis mee af. Over je eigen hart en leven. Dus bij het klimmen van de jaren, lieve mensen. Dan denk ik ook aan onze ouderen die thuis meeluisteren. Bij het klimmen van de jaren. Wil toch dicht bij de Heere blijven. Ook al ben je kreupel aan je beide voeten. Of wat je ook markeert. Wil toch dicht bij de Heere. Dat het toch ten tijde van de ouderdom, ten tijde van de avond, licht bij u zou mogen wezen. Wat is dat toch een rijkdom, als het licht mag zijn. En als je in vrede, in het licht mag afreizen naar de Heere toe. Wat is dat toch een diepe rijkdom. En daarom, gemeente, bid toch maar iedere dag. Bewaard te mogen worden voor de boze. Staat niet van niks in het Onze Vader hoor. Bewaar ons voor de boze. Want hij is er juist op uit om Gods kinderen ook nog eens eventjes lekker te laten struiken. Daar is hij lekker op uit. Maar u hebt zich daarvoor te wachten. En ik ook. Want je beledigt de Heer. En je verduistert je ziel, je kwetst je eigen geweten. Zo is dat gemeente. En ik hoop dat u dat ook ter harte neemt. Of u nou jong bent of oud. Amen.